Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat proponent C.B. Westerink uit Rotterdam. De schriftlezing voor vanavond is een gedeelte uit Lucas 2. De kerkdiensten, maandag 31 december. In de oudejaarsdienst, die begint om 7:30, hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Op dinsdag 1 januari, nieuwjaarsmorgen om 9:30, hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Volgende week zondag 6 januari 2019, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt voor te gaan dominee A. van der Meer uit Zeist. In de avonddienst om 6:30, dominee J. Brouwer uit Veen. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk, de extra collecte is voor de instandhouding van de eredienst. Op oudejaarsavond is de eerste collecte bestemd voor het leerstoel en studiefonds van de Griffemeerde Bond. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang van vanavond is Psalm 100 vers 3. Ga tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze avond alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 98, de versen 1 en 2, de eerste 2 versen van Psalm 98. gaan vanavond ons geloof belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord op de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Dat is als antwoord, zingen we dat op de geloofsbelijdenis. En dat is ook iets wat we vanavond terugzien in het gedeelte wat we Anna zien doen. Psalm 145, vers 2. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar is op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij weer zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten de Heere bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn geest. Laten we bidden. Grote en trouwe God, Vader in de Heere Jezus Christus. Dank u wel, Heere, dat we hier voor de tweede keer vandaag bij elkaar mogen zijn in dit kerkgebouw. Dat de deuren weer open mochten staan en dat we hier naartoe mochten komen of thuis mochten inschakelen via de kerkradio. Heer, en dat we nu verbonden zijn met deze dienst. En Heere, dat u ons weer geroepen hebt op deze laatste zondag van het kalenderjaar, van het jaar 2018, om bij elkaar te zijn. Een bijzondere zondag, als laatste zondag, Heere, van het kalenderjaar, maar ook als de zondag na kerst. En heren, we staan nu vanavond stil bij een gedeelte dat zo prachtig past op deze zondag, zo vlak na kerst en zo vlak voor de jaarwisseling. En heren, het is een gedeelte dat we vanochtend ook hebben gehoord hier in de kerk, waarbij vanochtend ook stilgestaan is. En toch vragen we, heren, aan u, wil vanavond ook tot ons spreken door dit gedeelte. Geef dat weer andere dingen mogen oplichten en die naar voren gebracht mogen worden. Heren, dat het geen herhaling van zetten zal zijn. En dat we ook niet daarom, omdat het hetzelfde gedeelte is, ons afsluiten voor de boodschap, omdat we denken, we hebben het toch al gehoord. Maar Heere, geef dat we opnieuw mogen luisteren naar dit gedeelte. Als we vanavond in het bijzonder stilstaan bij Anna. Anna, een stille getuige. Een vrouw die het kindje Jezus mag zien en het mag belijden. Ja, Heere, geef dat wij zoiets van Anna mogen kennen in ons leven. Dat we u mogen belijden. En Heere, werk dat in ons hart door de verkondiging van het woord, ook vanavond. Geef dat als we misschien u helemaal niet kennen en aan u voorbij leven. Heere, dat we dan in ons hart gegrepen mogen worden door uw woorden. Maar Heere, bepaal ook ons weer opnieuw. Als we u al wel kennen door het geloof, maar bepaal ons dan weer opnieuw bij dat evangelie van de Heer Jezus Christus. Ja, Heere, wakker in ons een verlangen aan om u te dienen met hart en ziel, dag en nacht. En Heere, geef ook dat we vanavond dat kind mogen zien in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid, in zijn genade en in zijn liefde. Ja, Heere, geef zo dat de Heer Jezus ook mag schitteren. En dat we Hem lief mogen hebben. En dat de liefde voor Hem verdiept mag worden. Ja, Heere, kom zo met uw geest in ons midden vanavond. En spreek tot ons. U weet wat wij nodig hebben. En laat ook de boodschap van vanavond landen in ons hart. En spreek ons aan. Hier in het kerkgebouw, maar ook thuis, mee verbonden met deze dienst. En geef dat we allemaal uw levende stem mogen horen. Heren, we vragen u ook, geef de boze geen ruimte in deze dienst. Houd hem ver hier vandaan. En geef dat we ons kunnen concentreren, ons kunnen richten op uw woord. Ja, en dat we mogen ophoren van wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, wees zo in ons midden door uw geest. Open ons hart, open ons leven. En zet ons leven in vuur en vlam. Voor de Heer Jezus. Dat bidden we. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, alleen. Amen. We lezen dus opnieuw uit Lucas 2, de versen 22 tot en met 40. En in het bijzonder staan wij vanavond stil bij Anna. En de kernversen voor de verkondiging zijn dan ook de versen 36 tot en met 38. Maar we beginnen al bij vers 22. En daar luidt het woord van God als volgt. En toen de dagen van haar, dat is van Maria's reiniging, volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere: 1 paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat uw Heere, uw dienstknecht, gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem werd gezegd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Dan volgen onze tekstwoorden: ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerde zij terug naar Galilea, naar een stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Zoals gezegd staan we dus stil bij de versen 36 tot en met 38 over Anna. We gaan ons zingend voorbereiden op de verkondiging. En dat doen we door te zingen uit Psalm 92. En Anna's leven laat iets van deze psalm zien. Als we met vers 7 zingen, het tweede gedeelte: zij die in het huis des Heren, in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeren, ze groeien. En we zingen ook met vers 8, ook toepasselijk bij Anna: in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En ik hoop dat dat niet alleen van Anna geldt, maar dat dat ook voor ons mag gelden, ook als je jong bent. Er zal ook gecollecteerd worden, de collecte van harte bij u aanbevolen. En we zingen dus Psalm 92, de versen 7 en 8. Na de verkondiging zingen we verder over de tempel uit Psalm 27 en we zingen daarvan de versen 2 en 3. Met vers 2 zingen we het over het vertrouwen op de Heere God, iets wat Anna ook zeker gekend zou hebben. En dan luiden de laatste twee regels van vers 2 dat ik zolang mij het levenslicht bescheen in 's Heeren huis mocht wonen hier beneden. En dat is wat Anna doet, zelfs op haar hoge leeftijd. En we zingen ook vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Ja, zalig ben je als je ook onder de verkondiging hier in de kerk mag zien wie de Heer Jezus is en hem lief mag hebben. We zingen het Psalm 27, de versen 2 en 3. Na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. Ik begin vanavond met het aanhalen van koning Salomo. We hebben het niet met elkaar gelezen. En toch noem ik het. Want hij zegt in Prediker 1. Het oog wordt niet verzadigd van zien. En het oor wordt niet vol van horen. Ja, het oog wordt niet verzadigd van zien. We leven in een tijd waarin er heel veel op je netvlies komt. En van allerlei kanten komen de stemmen op je af. Verhalen die zich aan ons opdringen via de media, via de tv, via de krant, via het internet, noem maar op. Verhalen uit het nieuws, verhalen van blijdschap, verhalen van verdriet, verhalen van oorlogen en gevechten. Verhalen van bloeiende economieën. En ga zo maar door. Je krijgt heel wat te horen en je krijgt heel wat te zien. En dan zijn er ook nog allerlei mensen die jou proberen te beïnvloeden via die media. Zodat je toch wel op een bepaalde manier gaat leven. Dat je zus gaat doen of dat gaat laten. En iedere keer komt er wel weer iets nieuws op. Een nieuwe figuur, een nieuwe beroemdheid, een nieuwe politicus, een nieuwe zanger, een nieuwe acteur die even weer in het middelpunt van de aandacht staat. Maar Salomo doorziet de werkelijkheid. En hij zegt erbij, daar in Prediker 1, er is niets nieuws onder de zon. Alles komt terug. Oude wijn in nieuwe zakken. Alles is een herhaling van zetten. Oude dingen telkens weer in een nieuw jasje. Mensen die komen, mensen die gaan. En niet voor niets zegt Salomo dan ook. Generaties komen op en generaties verdwijnen ook weer. Ja, en zo bezien verandert er maar weinig. Als je natuurlijk uiterlijke vormen veranderen, maar veel dingen komen toch telkens weer terug. Ja, we verandert weinig totdat God gaat werken. Totdat God iets nieuws begint in de Heer Jezus Christus. En dat hebben we zojuist met kerst gevierd. Dat God echt iets nieuws begint. Dat er werkelijk iets verandert. Ja, dat kindje van Bethlehem, dat is een bewijs dat de wereld niet altijd maar zo doorgaat. Die wereld die altijd maar hetzelfde lijkt te zijn. Een wereld onder zonde, een wereld onder de dood. Een wereld onder de macht van Satan. Een wereld vol lijden. Nee, dit is het beslissende moment in de geschiedenis. Hier gebeurt het, in dit kindje. Maar je moet er wel oog voor hebben. Tussen alle stemmen en geluiden door die een beroep op u, op jou doen, moet je er wel oog voor hebben, moet je het zien. Ja, in al die herrie en kabal zou je er zomaar langsheen leven. Anna is een voorbeeld van iemand die zich niet heeft laten afleiden door alles wat er in deze wereld gebeurt. Door de nieuwste trends, door de nieuwste ontwikkelingen. Die op zich misschien wel leuk schijnen en misschien nog ineens zo verkeerd zijn, maar die al je aandacht opslokken. Anna heeft het kindje verwacht, de zaligmaker. En daarom mag ze het nu op dit bijzondere moment in de geschiedenis zien. Anna, een vrouw die eventjes opduikt en ook zomaar weer weg is. Net als die ander, Simeon, waarover u vanochtend gehoord heeft. Gewone mensen. Ze waren misschien wel een beetje bekend daar rondom het tempelplein, omdat ze er veel verbleven. Maar verder waren het geen beroemdheden. Geen personen waarvoor andere mensen halt hielden op straat. En ze verschijnen als het ware even op het toneel om Christus centraal te stellen, om te getuigen van de Messias, als schijnwerpers die voor een moment oplichten en iets in het licht zetten en ook zo weer uitgaan. En ze willen niet zozeer dat we onze blik richten op hen, op hun leven, alhoewel het vanavond ook wel over het leven van Anna gaat. Maar ze willen dat wij de blik richten op Christus. Dat we vanavond met z'n allen gaan kijken naar dat kindje daar in de armen van Simeon. En dat je het gaat belijden met hen mee. Nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. Dat je gaat zeggen, ja, in dit kind ligt mijn hoop, ligt mijn redding, ligt mijn vastigheid, ligt mijn toekomst. En alleen maar in dit kind. En voordat we verder gaan kijken naar de persoon van Anna, is het goed om dat tegen elkaar te zeggen vanavond. Dat het om Jezus draait. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. Anna, een vrouw met een geschiedenis. Uit die paar zinnen die we over haar hebben, komt een heel levensverhaal op. Ze is 84 jaar oud, al op hoge leeftijd gekomen. En haar man die is al heel lang geleden overleden. Er staat dat ze 7 jaar getrouwd is geweest. En als we bedenken dat meisjes in die tijd zo rond hun 14e, 15e trouwden, hiervan meestal, dan zal zij ongeveer begin 20 zijn geweest wanneer haar man overleed. En als je dan bedenkt dat ze op dit moment 84 is, dan betekent het dat ze waarschijnlijk al meer dan 60 jaar weduwe was. En ze is waarschijnlijk nooit hertrouwd. En ze heeft ook waarschijnlijk geen kinderen gehad. Ja, wat zal ze, en zeker in de eerste jaren, veel verdriet van hebben gehad. Een lege plaats die achterblijft na het overlijden van haar man op zo'n jonge leeftijd. Ja, zullen mensen zijn hier in de kerk vanavond of die thuis meeluisteren die dat herkennen? Een lege plaats, gemis. Omdat uw geliefde man, uw geliefde vrouw weggevallen is. Korter of langere tijd geleden. En ja, het wordt nooit meer zoals daarvoor, nooit meer als voor dat overlijden. Hoe dankbaar je ook voor dingen bent, je blijft toch altijd hem of haar missen. En als ik bij u op bezoek zou komen, bij u allemaal, hoe oud of jong je ook bent, dan zou ik bij veel van u ook wel het nodige horen aan ellende. Misschien niet het overlijden dan van een man of een vrouw, maar zoals ze dan tegen elkaar zeggen, ieder huis heeft zijn kruis. Anna's leven is daarna verder gegaan. We weten verder niets over die periode, daartussen over die 60 jaar. En de jaren zijn verstreken. Het zullen moeilijke jaren zijn geweest als weduwe, waarin je eigenlijk was overgeleverd aan de genade van andere mensen in die tijd. Maar wat blijkt als we haar nu zo ontmoeten, op dit kruispunt in de geschiedenis, het overlijden van haar man, heeft haar uiteindelijk niet de moed benomen, heeft niet haar verlangen getemperd. Nee, we treffen haar aan in de tempel, actief. En als je zo die paar zinnetjes die we hebben uit die versen 36 tot en met 38 op u laat inwerken, dan krijgt u niet daar de indruk van een moedeloze, terneergeslagen, sombere vrouw die het allemaal maar niet meer ziet zitten. Nee, integendeel, we zien een diep gelovige vrouw. Een vrouw die daar niets anders verlangt dan bij de Heere te zijn in zijn aanwezigheid. En we lezen dan ook dat ze iedere dag in de tempel te vinden was. Het staat er een beetje in overdrijving. Ze zal vast ook wel eens naar huis zijn gegaan. Maar er staat in vers 37 die de tempel niet verliet. En dan staat er ook nog bij, ze was daar dag en nacht en ze diende God al die tijd. En ze was daar op het tempelplein, daar waar God woonde, te midden van zijn volk. Daar waar God in het bijzonder aanwezig wilde zijn. En ze zocht daar de stilte op, zonder afleiding, om dagelijks te bidden. Om dagelijks misschien ook wel met mensen in gesprek te zijn over de Heere God. En ze sprak daar met de Heere heel persoonlijk. En ik weet niet hoe lang ze daar rondgelopen heeft. Maar het zal heel wat jaren zijn geweest. En ze heeft door die jaren God steeds beter leren kennen en steeds dieper leren kennen. En de band met hem is iedere keer weer verdiept. Ze had een tere band met God. Ze had een band van liefde. Ja, een band die prachtig is om te zien. En natuurlijk, ze zal niet altijd op de toppen van het geloofsleven hebben gezeten. Maar ik geloof toch dat ze een heel rijk en diep leven met de Heere God heeft gehad. Ze was zo gegrepen door de Heere God in haar hart, dat ze niets liever deed dan daar bij de Heere God zijn. Ja, ze heeft een veel rijker leven gehad dan veel van haar tijdgenoten. Ze was geen bekend persoon. Ze was geen persoon waar iedereen achteraan liep. En ze was niet zo zoals die tijdgenoten die misschien wel achter allerlei trends aanliepen, allerlei nieuwe dingen, maar uiteindelijk zo weinig bezig waren met de Heere God. Ja, ze heeft een rijk leven gehad. Ga daar maar van uit. En ik hoop ook dat hier mensen zijn vanavond die op al wat hogere leeftijd zijn gekomen. En u die thuis mee verbonden bent met deze dienst, dat je iets daarvan herkent. Van dat bij de Heere God willen zijn. Anna, 84, ze zal vast haar lichamelijke gebreken en beperkingen hebben gehad. Maar ze was daar met de Heere God. Mooi is dat als je in de gemeente mensen tegenkomt op hoge leeftijd. Die vaak al zoveel hebben meegemaakt. Ook aan verdriet, ook aan tegenslag. Maar waar toch iets naar voren komt van een diep leven met God. En soms is dat door de aanvechtingen en de twijfels heen. Maar dat je merkt, hier zit liefde voor de Heer Jezus. Dit gaat dieper dan alleen wat oppervlakkig christendom, oppervlakkig godsdienstigheid. En laten we een voorbeeld zo aan Anna nemen, die de Heere God zocht in bidden, in het spreken met anderen over hem. En ik begrijp heel goed dat als jij jonger bent, dat je dat niet precies kan imiteren zoals Anna dat deed. U heeft immers uw verplichtingen en als je jong bent heb je allerlei dingen die van je verwacht worden en je moet naar school en je moet je opleiding doen en je hebt je activiteiten. En ik denk ook niet zozeer dat Anna per se de blauwdruk is van hoe het precies moet. Je hebt niet allemaal die tijd. En toch hoop ik dat wel iets van Anna herkent, ook als je jonger bent. Misschien als je wel heel jong bent. Dat je zegt, ja, ik heb misschien wel niet zoveel tijd als Anna, die alle tijd van de week had. Maar ik herken wel iets van die liefde tot de Heere God. Ik ken wel iets van die band. En ik wil hem dienen. Ik wil voor hem leven. Anna, een beeld van toewijding en van trouw in het dienen van God. En ze is dag en nacht bezig en ze zoekt de rust op. In de tempel, de plek van Gods aanwezigheid. Ja, gemeente, trouw en regelmaat is belangrijk in het leven met de Heere God. Dicht bij God leven vraagt om een nauwgezet leven. Vraagt om een precies leven, een leven van regelmaat. Een leven van regelmatige tijden van gebed en van Bijbellezen. En dat dagelijks. In gemeente, ik verwonder mij er nog wel eens over als ik bij mensen thuis kom, bij pastorale bezoeken. Dat je nog wel eens erachter komt dat bij mensen die trouw meeluisteren, bijvoorbeeld via de kerkradio of trouw de kerkdiensten bezoeken in de kerk. Dat wanneer je vraagt of ze voor zichzelf Bijbel lezen of bidden, dat er dan heel regelmatig een ontkennend antwoord komt. Nou, bidden wordt dan vaak wel gedaan, maar Bijbel lezen, nee, dat zijn we eigenlijk niet zo gewend. Dat heb ik nooit zo geleerd vroeger. En eerlijk gezegd schrik ik daar altijd een beetje van. Als de Bijbel thuis dicht blijft. Heren, want gemeente, de Heere zoekt ons op, juist in dat woord. Wil je de Heere God ontmoeten? Lees dan de Bijbel en bid. En in die combinatie van die twee dingen. Ja, de Heere wil dat we hem zoeken. Niet alleen op zondag, maar iedere dag van de week. En hij wil dat we tot hem naderen in onze gebeden. Met ons hart. Met onze vragen. Met onze liefde. Met onze schuldbelijdenis. Nou, zullen we trouw wezen? In het lezen van de Bijbel en in het bidden? Zullen we ook trouw wezen als we het toch hebben over de tempel? In het bijwonen van de zondagse diensten? Prachtig dat jij er vanavond bent. Hou dat vol. Want juist daar waar de gemeente bij elkaar komt, daar moet je zijn. Daar moet je meeluisteren. Daar waar de verkondiging klinkt, daarin wat wel eens genoemd wordt, de werkplaats van de Heilige Geest. Ja, dit is de plek waar de Heere God in het bijzonder wil werken. En laten we ook ons voorbereiden op de diensten. Dat is iets wat nog wel eens vergeten wordt, gemeente. Dat we onszelf klaarmaken om het woord van God te ontvangen als we thuis zijn. Als je je misschien even terugtrekt voor de dienst. Of bijvoorbeeld op een zondagmiddag of een zondagochtend. Of op een zaterdagavond. En dat je jezelf klaarmaakt om het woord van God te ontvangen. Juist in die tijd waarin je zoveel op je afkrijgt en waar zoveel stemmen klinken. Moet je de rust hebben in jezelf, ook om het woord van God te ontvangen. Ja, laten we onszelf klaarmaken en trouw zijn in de gemeente. Anna was iedere dag daar te vinden in de tempel, misschien wel op haar vaste plek. En laten we ook trouw zijn hier in de gemeente. Je komt nog wel eens mensen tegen, ouderen, maar ook jongeren, die gaan van leuke dienst tot leuke dienst, waar het ook maar kan. Ik weet niet of die mensen er hier vanavond zijn, maar je komt ze nog wel eens tegen. Daar is een leuke dienst en daar is een nog mooiere dienst en daar is een nog fijnere dienst. En daar is een nog bijzondere dominee die nog beter kan spreken. Ja, gemeente, laten we gewoon trouw zijn op onze eigen plek. Trouw zijn is leren op één plek te zijn en daar je aan te verbinden. En daar je ook aan te committeren daar je aan te verbinden, juist daarin ook werkzaam te zijn. Anna zoekt de rust van de tempel op. Wij hebben geen tempel, maar hebben wij ook een binnenkamer? Hebben wij ook een plek waar we niet afgeleid worden door dingen die ons van Hem vandaan houden, van God vandaan houden? Denk ook even aan de jonge mensen vanavond die dus bij ons zijn. Misschien dat je wel heel erg moeite hebt met juist die stille tijd, met dat bijbellezen, met dat bidden. Misschien dat het ook wel komt omdat je gehinderd wordt, juist door alles wat je van buitenaf te horen krijgt. Die smartphone die er elke keer maar zoomt of afgaat. Die sociale media die je zo druk bezighouden. Maar weet je, als je nou de Heere God wil dienen en je wil Hem zoeken in de Bijbel en in het gebed, gooi die smartphone dan maar eens aan de kant. Je mist uiteindelijk weinig en houd je bezig met iets wat echt van waarde is. Het zou toch echt heel treurig zijn als we aan het Koninkrijk van God voorbij leven, omdat we zo druk zijn met allemaal van die uiteindelijk onbelangrijke dingen. En begrijp me goed, ik zeg niet dat ze op zichzelf genomen slecht zijn, maar ze kunnen je zo afhouden van de Heer Jezus. Ik denk zo, gemeente, dat het leven van Anna het leven van een christen tekent. Zomaar in een grote kwaststrepen wordt ze even getekend. We weten niet precies hoe ze haar stille tijd vorm gaf. Maar ik denk wel dat ze heeft geleefd in het besef dat het hier beneden niet het een en al is. En dat ze zich niet heeft laten meenemen op de golven en de baren van de tijd met alles wat er gebeurt en alles wat tot haar kwam. Nee, als christen kijk je ook van een afstandje soms toe. En beschouw je de dingen. Maar ga je niet overal in mee en ga je niet overal in op. En niet dat je neerkijkt op andere mensen of hoogmoedig bent. Nee, zo niet. Maar weet je wat het is? Dat als je de Heer Jezus leert kennen, is dat je verlangens veranderen. Hij wordt belangrijker. En andere dingen worden wat minder belangrijk. Of moeten misschien wel helemaal aan de kant uit je leven. Je hoeft niet zo nodig meer mee te doen met de wereld en haar geneugten. Je leeft een ander leven, je hebt een andere verwachting, een andere hoop, een andere troost, een andere toekomst. Ja, je leven wordt bepaald door de liefde tot God. In het christelijke leven kan je veel dingen laten voor wat ze zijn, gemeente. En dat is nou juist zo lastig in onze tijd, waarin al die stemmen een beroep op je doen. En je moet wel zo en zo leven, want anders val je buiten de boot. En je moet wel zus en zo doen, want anders kan je toch niet meer mee met deze tijd. Anna maakt zich drukker om God dan om wat andere mensen van haar vinden en denken. Je kan zo als Anna ontspannen je weggaan. Je hoeft niet overal wat van aan te trekken, niet overal wat van te vinden. Laat staan dat je overal aan mee moet doen. Ja, Anna heeft zo'n ander leven dan veel mensen, ook in haar tijd. Maar wat is nou de drijvende kracht in haar leven? Dan steken we iets dieper af. Hoe kan ze nou op haar leeftijd, na zo lang weduwe te zijn geweest, na zoveel tegenslag ook in haar leven te hebben meegemaakt, hoe kan ze nou zo leven voor de Heere God? Nou, dat is verwachting. Dat is wat verwachting met je doet als mens. Verwachting van God. Verwachting dat Hij luistert, dat Hij hoort. Verwachting dat Hij hoort als je bidt. Het is dat je geraakt bent door de Heere God, dat je aangeraakt bent door Hem. Ja, ze wist dat ze nergens beter kon zijn dan daar bij de tempel, dan daar bij de Heere. En er was één ding in het bijzonder wat ze verwachtte. Nou, dat is denk ik dezelfde verwachting geweest als die van Simeon. Over haar hebben we niet zulke woorden. Over Simeon staat er in vers 25. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Ja, dat is de verwachting van de Messias. Dat is de verwachting van de vredevorst. Van de zaligmaker, van de redder van Israël. De zaligmaker die echt iets nieuws zou beginnen. En die het volk zal bevrijden uit zijn zonde. Uit die al die ellendige herhaling van zonde en van dood en van pijn en verdriet. Ja, dat is de verwachting waarbij ze heeft geleefd. En ergens zinderde het haar in haar hart. Die verwachting. Zal de Messias snel komen? Zal ik het nog meemaken? En ze heeft aangevoeld. Ik sta op een drempel. Hier staat iets te gebeuren. Iets nieuws, iets bijzonders. Maar ja, hoe wist ze dat? Misschien, ik zeg erbij, misschien omdat het er niet staat, heeft ze een soortgelijke openbaring van de Heilige Geest gehad, zoals Simeon die heeft gehad. Daarover lezen we in vers 26. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. Misschien dat zij zelf ook wel zo'n openbaring van de Geest heeft gehad. Of misschien dat ze het woord van Simeon heeft gehoord. Ze zullen elkaar goed gekend hebben. En dat ze heeft geloofd dat wat geopenbaard was aan Simeon door de Geest, dat het zou gelden, dat het werkelijkheid zou worden. Ze is gedrongen door de Heilige Geest. Ja, gemeente, dat is het werk van de Heilige Geest. Die zet je in vuur en vlam, die zet je in verwachting. En die begint iets nieuws in je hart, in je leven. En die wil dat verdiepen. En die wil je vernieuwen. En ze heeft op dat woord van God vertrouwd. En ze heeft zich met heel haar hart erop gezet. En ze heeft zich eraan vastgegrepen. En ze heeft geweten, deze God van Israël is niet een God die maar wat achterover leunt. En die zich ook niet bekommert om ons. En om mij. Nee, dit is een God die zich bekommert om zijn volk. Bekommert om mensen. En die ook mij ziet. Hij is een handelende God. Een God die het beste met zijn volk voor heeft. Ja, hij gaat een ommekeer geven in deze wereld, deze Messias. En hij opent een nieuwe toekomst. Ja, ze verwacht werkelijk iets nieuws. Ja, gemeente, ze wist dat er een verandering moest komen in deze wereld. Ze wist dat het niet zo langer door kon gaan. Met al die kwaadaardigheid van mensen, al die zonde, ook in haar eigen leven. Ze wist dat het met die dood en dat lijden niet zo eindeloos door kan gaan. En in zekere zin ben je als christen dus ontevreden. En begrijp me goed, niet in de zin zoals heel veel mensen vandaag de dag ontevreden zijn. Niet dankbaar. En ze zijn ontevreden over de politiek, over de economie, over van alles en nog wat. Nee, christenen zijn ontevreden in die zin. Dat ze weten, zoals ik van mezelf ben met al die zonden. En zoals deze wereld is, met al die tekortkomingen, met al dat falen. Ja, zo kan de wereld niet blijven. Zo heeft God het niet bedoeld. Het moet anders. En het kan anders, omdat het Gods wereld is, omdat het zijn schepping is. Ja, die wereld die zo ver van Gods bedoeling is afgeraakt. Daarvan verwacht Anna dat het echt nieuw gemaakt zal worden. Er moest een verandering komen in haar leven, in deze wereld. En die verandering komt van de kant van de Heere God. Voor de volle 100%, het is genade. Het is de Geest, het is God zelf die haar erop attendeert, die haar erop wijst, die haar het openbaart. En vervolgens gaat God het ook nog vervullen, gaat hij aan het werk. En stuurt hij de Messias. Ja, wat zal er een blijdschap opgesprongen zijn in haar hart op die dag dat zij Simeon, dat jongetje, in de armen ziet houden. En geleid door de geest wordt ze daar gebracht op de juiste plek, op het juiste moment. En ze komt erbij staan. En ze kijkt naar dat jongetje. En dan staat er in vers 38, zij beleed eveneens de Heer. Heel letterlijk staat er, ze prees de Heer, ze loofde de Heer God. Ze zag dat wat ze had gehoord door Gods woord, dat het nu in vervulling was gegaan. Verwachting was vervuld geworden. Het verwachten was overgegaan in aanschouwen. Ja, en ik denk dat het rijkste moment van haar leven is geweest. Dat tot haar doordrong wie dat kindje is. En ik hoop dat jij ook dat kindje zo mag kennen. Als je verlosser, als je zaligmaker. Want als je dat in je leven hebt meegemaakt. Als je gaat zien wie de Heer Jezus is. En als het ware de schellen van de ogen vallen en je ogen ervoor open gaan. Dan weet je, er is niks diepers. En er is niets rijkers. En er is niks zo bijzonder als dit kindje. Ja, God houdt zich aan zijn woord. Ja, dan stuurt hij een kindje. Vreemd. Hè, dat kindje. Dat kindje, dat is nou de koning van deze wereld. Dit weerloze lam. Dat is nou de leeuw uit de stam van Juda. De beloofde Messias. De verlosser, de bevrijder van Israël. Ja, ongelooflijk. Als je erbij staat, daar op het tempelplein. Ja, dat is alleen te geloven door de Heilige Geest. Die onze ogen voor dit wonder opent. Ja, je zal er zomaar langs heen lopen. Er zullen heel wat mensen op die dag daar op dat tempelplein zijn geweest. Die gewoon hun vaste dingen kwamen doen. Misschien ook wel een ander kindje kwamen opdragen. En ze hebben het kindje misschien gezien. En ze zijn er voorbij gelopen. En ze hebben het niet gezien in dit kindje dat dit de Messias was, de redder. Hun ogen waren dicht. Ik hoop dat jij niet zo langs dat kindje heen loopt. Vanavond. Dat je zegt, diep van binnen, ja, het kan me niet schelen. Of ik begrijp het toch niet. Of ik heb nog zoveel andere dingen te doen. Nee, ik hoop dat je even stopt. En dat je het mag belijden. In navolging van Simeon en Anna. Nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. En ik hoop dat je hart vervuld is van een diepe blijdschap, een diepe vrede. Zo diep als niets je kan geven in dit leven. Als je nooit gevoeld hebt, nooit ervaren hebt. Ja, kijk dan naar dit kindje. En loop er niet langs heen. Anna, ja, ze vertelt ervan. Dat is het laatste wat over haar wordt genoemd. Eerst wordt al gezegd in vers 36 dat ze een profetes is. Met andere woorden, ze vertelde over God. Over het leven met hem. En misschien heeft ze ook wel impact gehad op de levens van mensen. Zoals je mensen ook wel eens tegenkomt. Misschien wel juist zo'n oudere vrouw hier in de gemeente. Die impact heeft gehad op het leven van kinderen, kleinkinderen, anderen in de gemeente. En ze vertelde over God. En de boodschap die vertelt ze aan alle die hem verwachten. En waarom staat er nou aan alle die hem verwachten? Wilden ze dan niet vertellen aan mensen die dat kindje niet verwachten? Nou, dat wilden ze wel, maar die moesten weer verder. Die hadden er geen tijd voor. Ja, die hadden gezegd, het is maar een gewoon kind, ik zie er niets bijzonders aan. En ze lopen verder. Maar de boodschap van dit kindje leidt tot blijdschap, leidt tot vervulling daar waar verwachting is. En nu gemeente, wij zijn een stuk verder in de tijd. Wij staan niet meer op die drempel, wij zijn al verder. En wij leven tussen die eerste komst van de Heer Jezus. En we leven tussen en zijn tweede komst. En we hebben het hele boek, de hele Bijbel, het woord van God. En als je misschien zegt, ja, ik had er ook zo graag willen zijn, dan had ik het met mijn eigen ogen kunnen zien en dan had ik het wel geloofd. Nou, bedenk dan wel dat Anna veel minder had dan wij. In die zin dat wij het Nieuwe Testament hebben, dat wij een boeken vol hebben over de Heer Jezus. En dat het ook toen niet zo makkelijk geloven was, als je misschien zou denken. Nee, wij hebben nog een veel rijker getuigenis. Wij hebben het hele Nieuwe Testament. Wij hebben heel de Bijbel. En het getuigt allemaal van dit kindje, van die Heer Jezus. En laat je verwachting dan ook aanwakkeren. Door dat boek, door dat woord van God. En verwacht je ook de totale vernieuwing van deze wereld, verwacht je Jezus' tweede komst. Verlang je ernaar om straks in volmaaktheid bij de Heer Jezus te zijn? En dan niet zomaar als een kindje, maar als een koning. Ja, ongelooflijk inderdaad. Nog steeds niet te bevatten, nog steeds niet te geloven dat deze wereld ooit zal veranderen. Als je geen geloof had, dan zou je het nooit zo geloven. Dan zou je het nooit zo zien. Dan zou je het nooit zo kunnen zeggen. Dan denk je, het gaat alleen maar zo verder, deze wereld. Het gaat zo verder met mijn eigen leven en straks is het afgelopen. Ja, generaties komen en generaties gaan. Ja, wat zie je nou van die komende schepping? Zo bar weinig. En toch, geleid door de Heilige Geest, mag je het zien. Met ogen van het geloof. Het is ook echt zo, de Heer Jezus komt straks ook terug voor de tweede keer. Hoe zegt de Hebreeën schrijver het? Nu zien wij nog niet dat hem, de Heer Jezus, alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, dat is taal van het geloof. Je ziet het niet en tegelijk zie je het wel door het geloof. Ja, leven we zo uit de verwachting. Uit die verwachting van die vernieuwing. En ik weet best dat er zo vaak te hoge grepen in je leven. Het leven slokt je zo vaak op. In ellende, in tegenslag, maar ook in voorspoed. Maar zonder verwachting kan het geloof niet leven. Ja, als je hebt leren zien wie dit kindje is, dan ontspringt de hoop voor deze wereld in je hart. Dat het toch niet altijd zo door zal gaan, dat het nu gaat. En beleef je met het besef dat straks alles nieuw zal worden. Als u ouder bent, dan is het moeilijk om verwachtingsvol misschien wel te leven. Juist als je de lichamelijke krachten achteruit voelt gaan en geliefden om je heen wegvallen en het wereldje steeds kleiner wordt. Probeer dan toch als Anna te leven. Probeer dan toch te leven als Psalm 92. Wie in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen fris en groen zijn door de verwachting, door het geloof. Ben je op hoge leeftijd, ben je nog fris en groen. Ik las een mooi citaat van een bekende theoloog uit de vorige eeuw. Hij zegt, als u nou ouder bent geworden en u leeft in melancholie, terugblikkend op het leven van vroeger, en misschien ook wel in afgunst richting jongere mensen die nog zo'n groot gedeelte van hun leven voor zich hebben. Daarover zegt die theoloog, ja, als je zo leeft, dat is alsof je levend begraven wordt. Want ieder jaar dat het voorbij gaat is een plank aan uw doodskist. Maar schrijft hij, voor de gelovigen is het juist andersom. Het gaat hem als een bergbeklimmer, die hoe verder hij gaat, des te hoger stijgt. En dan wordt het uitzicht ruimer en de horizon wordt wijder. Ja, dan vallen de grenzen van het leven weg en gaat alles open. Maar dan is nu reeds ieder jaar dat voorbij gaat gelijk aan het wegnemen van een belemmering voor het uitzicht. Voor de gelovigen wordt de doodskist niet getimmerd, maar wordt die afgebroken. Ik hoop dat u zo mag leven. En dat ook als je jonger bent, je zo mag klimmen hoger en hoger. En dat het uitzicht steeds wijder wordt op wie de Heer Jezus is. Dat is niet alleen voor ouderen, dat is als je jong bent net zo goed. Ja, dat is wat verwachting van de koning met je doet. Dan zie je verder dan dit leven. Dan zie je verder dan je eigen leven, dan deze wereld. Ja, dan heb je een ander uitzicht, een ander perspectief. Kijk maar goed naar dat kindje. Hij heeft het voor u volbracht. Amen. Laten we danken en bidden. Ja, Heere, zo mochten wij vanavond uw gunst, uw genade aanschouwen. Want Heere, de genade is heel concreet geworden in dat kindje Jezus. Heere, daarin zien we genade, daarin zien we goedheid, daarin zien we liefde. Dat u naar deze wereld wilde komen om mensen te redden. Dat u opgegroeid bent, dat u de weg bent gegaan tot aan het kruis. Ja, Heere, dat u als een weerloos lam werd afgeslacht door mensen. Maar ook, Heere, dat u uiteindelijk de overwinnaar bleek, de koning. Die zit aan de rechterhand van zijn vader. En die regeert. En die terugkomt als rechter, als redder. Ja, Heere, geef dat wij de Heer Jezus mogen omarmen, omhelzen. Dat we in Hem onze redding mogen vinden. Dat we in Hem bevrijding mogen vinden voor zonde waarmee we worstelen, voor onze schuld. Heere, en dat U ons ook dan verder vernieuwt. In de weg van dagelijkse bekering en van heiliging. Ja, Heere, dat geeft dat we als een berg beklimmen mogen zijn. Heere, dat we mogen opstijgen. Dat we steeds verder mogen klimmen. En het zicht steeds ruimer wordt. Ja, dat doet het geloof. Heere, geeft die hoop, geef die verwachting op uw genade. Geef de zekerheid van het geloof in ons leven. Heere, dat u nou ook voor ons wilde sterven. En Heere, geef dat we dan mogen zingen van wie u bent. Heere, en dat bidden we voor iedere leeftijd. Voor de jongsten die vanavond in ons midden zijn, tot de oudste aan toe. Dat bidden we voor hen die het woord hier horen. Heere, dat er die liefde van u gevonden mag worden in ons hart. En dat ons hart is opengegaan voor u. En dat we nu in liefde tot u mogen leven. Ja, Heere, grijp zo in ons leven in. Voor de eerste keer, maar ook iedere keer weer opnieuw. Heere, wij bidden u zo voor de gemeente. Zegent u haar. Zegent u dienaren die u hier heeft gesteld. Zegent de kerkenraad in het werk dat zij mogen doen. Zegen ook de gemeente in alle activiteiten die er mogen zijn, die wellicht nu even stil liggen. En Heere, geef dat alles mag worden gedaan tot verheerlijking van uw naam, dat u groot gemaakt mag worden en dat mensen gezegend worden. En Heere, ga ook met ons mee als het morgen Oudjaarsdag is. Geef ons een goed uiteinde van het jaar. Bewaar ons. En Heere, geef ook dat wij in het nieuwe jaar ook u weer mogen opzoeken in uw huis. En weer bij elkaar mogen komen als gemeente. En ook weer u zoeken in het persoonlijke leven, in het leven van alle dag. Ja, Heere, vergeef zo vanavond wat niet goed was. Zegent u het goede van deze dienst en van de dienst van vanochtend. Heere, en geef dat met ons mag meegaan. We prijzen en we loven uw grote naam, om wie u bent en om wie u wilt zijn in de Heer Jezus Christus. Amen. Dan zingen we tot slot een lied van verwachting, Psalm 130, de versen 3 en 4. De versen 3 en 4 van Psalm 130. We mogen weer van hier gaan, de week verder in en door. En we doen dat biddend om de zegen van onze Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.